Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert naar mijn laatste Big Five. Mijn laatste uitzending op BNR Nieuwsradio. En toen die laatste uitzending naderde, toen dacht ik nog eens terug aan al die interviews die ik bij BNR gedaan heb. Er zaten heel veel mooie, ontroerende, spannende gesprekken tussen. Er was er ook één die minder goed ging en die ik graag nog eens over zou willen doen. Deze. Er komt ook een nieuwe voorstelling. Die heet Gabier. Moet even nadenken.
Gabier.
Ja. Ja, nee, maar, ja, maar nee, je schrijft
dus ik heb hem fonetisch opgeschreven, ja? Zodat mensen dus niet meer doen wat jij nu doet. En dat is mijn naam verkeerd uitspreken.
Wat zeg ik dan de hele tijd verkeerd?
Nou, het is Gabier Guzman.
Gabier. Dat probeer
nee, Gabier.
Ja, ik probeer het echt goed te zeggen.
Gabier.
Gabier.
Ja.
Sorry. Ik heb het wel geprobeerd. Gabier Guzman is bij me voor de tweede keer. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, goed te zijn.
We gaan het straks hebben over voorstellingen geven binnen de coronamaatregelen. De oudejaarsconferentie die je dit jaar gaat doen over een krakzinnig jaar. Maar eerst even terug naar dit interview. Het was nog niet in de Big Five, de voorganger van dit programma. Was het 30 december 2016 over je oudejaarsconferentie van dat jaar. Wat is jouw herinnering aan dat interview? Hoe kijk jij erop terug?
Nou, minder negatief dan jij. Dat, ik vind het wel stoer dat ik dat toch als een soort label, dat ik het slechtste interview was. Dat vind ik wel, ja, dat heb ik dan wel bereikt. Maar ik, nee, ik keek minder negatief terug dan.
Nou ja, ik nam het mezelf vooral kwalijk. Het ging nogal stroef. Op een gegeven moment benoem ik dat ook. Luister.
Ik vind je niet, je bent niet heel spraakzaam. Kan het zijn dat ik aan de verkeerde onderwerpen zit?
Nee. Ben ik niet spraakzaam?
Nou, ik voel een moeite in het gesprek.
Moeite in het gesprek?
Ja, geen onwil, maar moeite.
Dat kan.
Dat kan aan mij liggen.
Ja.
Of van ons.
Nou, dat voelen we dan anders aan. Dus als je nu voor een zaal had gestaan, dan had je de plank misgeslagen.
Dan was ik gewoon mis geweest, ja.
Pat. Ja, ik voel het ongemak weer terugkomen. Ik heb het gisteren nog even teruggeluisterd, een soort van zelfmarteling. Maar er ging daar van alles verkeerd bij mij. Ik hoorde onrust, onzekerheid. Ik ga ook steeds raardere vragen stellen. Ik heb rare lachjes en zo. Het komt gewoon. Ben ik vooral met mezelf bezig in plaats van met jouw verhaal. Ik denk dat er misschien toch wel vooral in misging. Maar ik heb het gevoel dat we hier nu echt anders staan.
Absoluut.
Ja.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn allerlaatste Big Five. Mijn gast is Gabier Guzman. Je stond in het theater, volgens mij net in het theater, met je nieuwe show, Guzman, toen alles dichtging door corona.
Ja, ik was in de reprise.
wat ben je vervolgens gaan doen?
10 maart was de laatste in Haarlem. 12 maart werd het aangekondigd. 14 had ik er weer eentje staan. En vanaf dat moment, ja, dan kom je. Nou, ik vond het eerst wel een zwart gat. Dat ik echt, wow. Maar je komt ook wel aan dingen toe waar je normaal niet aan toe komt. Dus ik was, wederom zat ik in een verhuizing. Dus ik kon uiteindelijk goed dozen uitpakken en zo. En een beetje alles ordenen. Omdat ik heb gemerkt dat als mijn huis op orde is, is mijn hoofd ook meer op orde. Dat werkt zo bij mij. Ik ben meer voor dingen gaan zitten. Dus het boek wat ik al heel lang wil uitbrengen, daar ben ik aan begonnen. Want het hele ding met dat boek was, ze wilden dat ik ghostwriters zou gebruiken. En dat wilde ik dan niet. Ik wilde, als ik dan een boek schrijf, dan wil ik het gewoon zelf doen. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En gewoon zoals volgens mij half Nederland, gewoon een beetje aan het huizen. Vielen.
Ja. Nou ja, verhuisdozen uitpakken. Wat dan weer een prettige omgeving geeft om een boek te gaan schrijven. Dat is natuurlijk wel een mooi idee. Ik wist eigenlijk niet van dat boek. Waarover gaat het? Of is het te vroeg om hierover te spreken?
Autobiografisch wel. Maar het is ook wel een beetje een fase die ik heb gehad. Dus ik weet überhaupt niet of het er komt of dat het alleen maar voor mezelf is. Dat weet ik echt niet.
Waar ben je begonnen?
Kindertijd.
Oh, echt?
Heel erg primair. Ik weet helemaal nog niet welke delen uiteindelijk in een boek zouden komen. En welke gewoon alleen maar voor mezelf zijn om dingen helder te krijgen.
Wat zegt het over de fase waarin je nu verkeert in je leven, dat je een autobiografie wilt gaan schrijven? Wat zegt dat?
Nou, ik ben 43 geworden in april. En dan ga je wel meer reflecteren. Gewoon op waar je nu staat. Waar je heen wil nog. Of nog, dat klinkt echt alsof ik 70 ben. Maar ja, nee, ja, gewoon reflecteren en nadenken over wat wil ik nu nog. Wat wil ik doen qua werk? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Relatie, geen relatie. Nog gezin, geen gezin.
Dat zijn echt de hele grote vragen van het leven.
Ja.
Nou, het is, je zegt het, jij bent 43, ik ben 57. Ja. En ik ben een podcast aan het opnemen met mensen van rond mijn leeftijd. Omdat ik stel me eigenlijk dezelfde vragen als jij. Van wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Met de rest van mijn professionele leven, mijn privéleven. Hoe ben ik hier gekomen? Hoe ben ik geworden? Wie ik ben en wat ik ben? En ben ik er tevreden over? Waar niet over? En hoe ga ik de komende jaren zin geven eigenlijk?
Ja. Maar dat vind ik een hele mooie. Van hoe ben ik hier gekomen? En ben ik daar blij mee? En hoe had ik dat anders kunnen doen? Daar heb ik de meeste tijd aan besteed.
En
om verloop van je carrière, verloop van je privéleven, de raakvlakken daarin. En de missers daarin.
En als je, want nu kun je dus overzien, hè, als je er zo'n tijd over hebt nagedacht, dan overzie je wat er is gebeurd en hoe het je hier heeft gebracht.
Ja.
En dan kun je ook de balans opmaken. Dan kun je gewoon zeggen, ben ik hier tevreden over? Had ik dingen anders moeten doen? Had dat dan echt iets uitgemaakt? Was ik dan misschien iemand anders geweest? Ergens anders geweest? Al dat soort vragen, zo interessant, hè?
Dat vind ik super interessant. En ik denk ook dat er dingen zijn waarvan je op het eerste ogenblik zou denken, als ik dat en dat niet of wel had gedaan, dan was het anders gegaan. En achteraf denk ik, nee, dan was je uiteindelijk toch op hetzelfde punt gekomen. Alleen via een andere beslissing.
Is het rijp om er een voorbeeld van te geven?
Nou, ik heb me wel eens afgevraagd, als ik in een interview voor de zoveelste keer iets over verslaving gevraagd werd, van was het me waard? Was het me waard geweest om die twee shows te maken? Ik heb heel veel mensen geholpen, ik heb mezelf geholpen. Maar als je op een gegeven moment wordt weggezet, dat is een soort junk met een hobby, in plaats van gewoon een cabaretier met een issue, dan ja, dan denk ik, was ik nu, hadden mensen me nu anders gezien dan als ik die twee shows niet had gemaakt? En uiteindelijk denk ik niet. Want het is, als ik daar niet eerlijk over was geweest, was ik wel eerlijk over al het andere geweest. Want ik maak altijd shows waar iets van mezelf in zit. Waar eerlijkheid in zit. En meestal zijn shows, want ik heb ook gewoon nagedacht over wat, hoe zou je mijn shows nou kunnen omschrijven? Of hoe gaat het nou in zijn werk? En het is meestal gewoon een eigen situatie uitvergroot op de samenleving. Nou, bijvoorbeeld het is bijvoorbeeld een lastige tijd om onbevangen te schrijven. Om jezelf niet te censureren. En dan kan je soms aan dingen denken en dan ga je jezelf dus al corrigeren. Terwijl ik dan achteraf denk, ja, maar wacht even, als ik het niet fout bedoel, ik ben namelijk nog nooit ergens tegen aangelopen. Terwijl ik echt wel grove grappen heb gemaakt. Mm-hmm.
Ja, we leven nu in een tijd dat een gaper van een drogisterij in Amsterdam van de gevel moet, omdat mensen er aanstoot aan nemen, omdat ze het een verwijzing naar het slavernijverleden vinden.
Ja.
Er is een enorme gevoeligheid ontstaan op dat thema, maar eigenlijk op nog veel meer thema's. Ja. En is dat wat je bedoelt? Met dat je jezelf censuurt. Maar wat is dat voor een cabaretier dan? Dat is verschrikkelijk.
Nou, ik denk dat heel veel cabaretiers er last van hebben op dit moment. En het is iets waar je dus doorheen moet. Want niet wat je wilt. Het is niet zoals het moet en zoals het hoort te gaan.
Hoe ga jij er dan mee om?
Dat ik het opschrijf en uiteindelijk. Of ik zeg het een keer op het toneel. Of ik denk bij iedere keer dat ik het net wil gaan zeggen, nee, toch niet. En dan hangt gewoon per avond af of ik voel dat het kan of niet.
Of het publiek het accepteert, bedoel je?
Ja, maar dat is ook weer heel dubbel. Want als je het gevoel hebt dat mensen niet de grap snappen dat als ik iets zogenaamd racistisch zeg, dat ik het tegenovergestelde bedoel, dat het een aanklacht is tegen racisme. Ik heb echt wel in zalen gestaan waarin ik. En dan kan ik ze zo pinpointen. Ik kan ze niet zien, maar ik kan ze voelen en ik kan ze horen. Waar je een foute lach hebt. En een foute lach is dat je voelt dat er mensen in de zaal zitten die denken: ja, zeg het. Ja, ja. En dan echt vanuit hier, hè, vanuit je onderbuik. Van, ja. En daar schrik ik soms wel heel erg van.
En de foute lach is dan.
Nou, de dubbele bodem niet snappen. Nee. Niet snappen dat ik het tegenovergestelde bedoel.
Wat je dan hoort is eigenlijk racisme.
Ja. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Het is ook als je nagaat. Ik zat met mijn technicus in de bus. En toen vroeg ik hem. Zeg Valentijn, hoeveel zwarte theaterdirecteur kennen wij nou? We spelen overal in Nederland. Bij lang nadenken, 1. Zwarte programmeurs. Ook echt op een halve hand te tellen. Zwarte technici, ook op een halve hand te tellen. En daar hebben we dan wel over gepraat. Van hoe is dat dan zo gekomen? En hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld mijn manager dan door een theater wordt benaderd om de programmering te doen, en dat hij dan als opdracht meekrijgt: we willen een diverse publiek. Ja, zegt Dries, mijn manager. Misschien moet je dan gewoon een zwarte programmeur bellen in plaats van deze witte Brabander. Misschien dat zij meer en diverse publiek binnenkrijgen dan ik. Dus dan doet hij het niet. Wat ik heel sterk vind. Maar ja, het is achter de schermen in theater. Ja, een witte wereld.
Maar je hebt niet het gevoel dat je. Of ook weer wel, dat je grappen niet kunt maken.
Ik vind nog steeds dat je eigenlijk alles moet kunnen zeggen.
Ja, nog steeds. Maar het klimaat is wel anders geworden.
Ja, maar als ik. Dan had ik al jaren geleden gecapituleerd ten aanzien van grappen over de islam. En dat heb ik niet gedaan. En dat is me door sommige mensen heel erg kwalijk genomen. Door anderen vonden dat dan weer een bevrijding. Omdat je. Dan hoorde ik gewoon via dat ik samen met Hans nog de enige was die dat durfde. Nou, dat vind ik mindblowing. Dat het gaat over durven. Dat er dus gesteld wordt dat er geweld of echte narigheid tegenover kan staan als je een grap maakt over religie. Als niet-religieus persoon. Ja, dat vind ik bizar.
Vond jij de grap van Johan Derksen leuk?
Absoluut niet. Hele dommige.
Maar eigenlijk zegt hij wel hetzelfde als jij. Dus het is interessant dat twee verschillende mannen er eenzelfde redenatie over kunnen hebben wat wel en niet kan en wat wel en niet grappig is, en zich op dezelfde argumenten beroepen. Nee, dat is interessant. Je ziet het dan.
Johan Derksen heeft wel eens gezegd dat hij mij heel erg grappig vindt. Nou, ik kan dat niet zeggen over hem. Ja. Dus, ik bedoel. Ik snap waarom je zegt dat we min of meer hetzelfde zeggen. Maar ja, mijn grappen zijn gewoon beter. Het is ook mijn vak, maar, en dat is niet zijn vak.
Maar vind jij wel dat hij mag zeggen wat hij wil zeggen? Daar vind je elkaar misschien wel dan.
Ja.
Die corona. Ik wil hier straks nog wel even over doorpraten. Maar ik wou nog een paar dingen over corona weten. Want het gaat nu wel weer beter in de theaters. Je mag meer, hè?
Ja. Over corona en zelfcensuur gesproken. Ik zat net in een taxi en het is nu verplicht om een mondkapje te dragen in de taxi. En ik word daar echt Spaans benauwd van dat ding. Dan ga ik van kokhalzen en gewoon. En dat het dan door je hoofd heen schiet. Ja, ik snap wel waarom zoveel mensen I can't breathe op een mondkapje schrijven. Daar denk je dan meteen van, oh nee, moet ik niet doen. Nee. Dus die heb ik nog niet opgeschreven.
I can't breathe. Maar ik kende hem niet, maar ik vind het eigenlijk wel een slechte.
Je vindt het een slechte grap?
Ja, nou ja, ja, eigenlijk wel.
Maar het beeld vind ik grappig, dat je iemand met een mondkapje ziet met die tekst erop.
Ja, dat is grappig.
Dus gewoon... Je kan moeilijk ademhalen door een mondkapje.
Ja, door George Floyd is dat natuurlijk zo beladen geworden.
Ik heb vanochtend, toen ik de Volkskrant aan het lezen was... heb ik dat hele script, zijn laatste minuten, gelezen. En dan staan de tranen in mijn ogen. Het eten staat volledig los van het andere. Het is ook niet... Als ik het daar met dat zwarte vrienden over heb... Het is niet wraak op wraak uit zijn. Het is niet willen vergelden. Het is gewoon om gelijkheid vragen. En als je het niet krijgt, als je het net heel vaak gevraagd hebt... Ja, dan ga je op een gegeven moment, dan pak je het. En dat is volkomen terecht.
Maar dan I can't breathe op een mondkapje zetten... Dat het een beetje in de weg zit, zo'n mondkapje... is nog iets anders dan de knie van een politieman in je nek...
Ja, nou, maar daarom ja. Gaat het dus dan meteen in mijn hoofd. Dat ik denk, nee, die moet ik niet doen.
En praktisch in het theater. Als je al een beetje meer kan doen.
Ik vond die begintijd heel erg interessant. Dat je met 30 man...
30.
Want dan werd het heel verspreid over de zaal gedaan. Hè? Dus dan eigenlijk in een soort communicafé-achtige setting. Dus aan tafeltjes en dan twee stoelen aan twee... En toen dacht ik van, ja, ik vind het eigenlijk wel super gaaf. Want je hebt een hele intieme sfeer. Maar het is heel moeilijk spelen. Omdat het liefste wat je wil is... 500 individuen die binnenkomen. Gaan hutje-mutje op elkaar zitten. En het wordt één homogeen geheel. Probeer je daarvan te maken. Eén bijna zelfdenkend organisme. Dat klinkt een beetje...
Ik snap hem, ja.
Dat is waanzinnig moeilijk als je... twee mensen daar... heel erg verspreid over een zaal...
Individuen.
Nou, dan is het dus moeilijker om daar... een homogeen geheel van te maken... dan wanneer diezelfde 30 mensen... alleen al dichter bij elkaar waren gaan zitten in die zaal.
Lukt jou dat?
Ja.
En hoe doe je dat dan?
Het is harde werken. Maar ik vind de moeilijkheidsgraad vind ik wel interessant.
Wat dus bedoel je met harder werken?
Dat je meer moeite moet doen om het tot een geheel te maken.
En kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, gevoelsmatig zeg ik dat normaal sta ik daar in het begin van de show... heel even bestil, wat ik moet doen met die mensen. En als je voor 30 man speelt, merkte ik... in die setting dan, hè, want ik heb heel vaak... zeker in mijn stand-up comedy tijd ook voor 10 man gespeeld... dat je er eigenlijk constant mee bezig bent. Het een geheel te laten blijven.
Er moet eigenlijk veel meer energie in, kan ik me dat voorstellen. Om alles wat je doet, elke beweging, elke blik, elk woord... dat bedoel je met harder werken.
Ja.
En dat vond je leuk.
Ja, ik vind het gaaf.
Ja. Dus het is jammer dat het weer een beetje weggaat nu. Want er mag dus veel meer in het theater.
Ja,
hoewel die anderhalve meter.
Ik vind het echt een hele interessante tijd. Sommige cabaretiers hebben een hele tour eruit getrokken. Ja, ieder zijn ding, maar ik heb juist zoiets van... Juist nu... Mensen hebben er behoefte aan.
Ik heb hier een vraag over van mijn gast van gisteren. Was Robine de Lange, zij is de president van de rechtbank in Rotterdam. En die had deze vraag voor jou, luister.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij als cabaretier terugkijkt op de afgelopen maanden. Ik weet dat het voor de hele culturele sector natuurlijk rampzalig is geweest. Dus dat moet voor hem ook rampzalig geweest zijn. En ik ben heel benieuwd of hij vindt dat er ook nog iets goeds voor hem gebeurd is in de coronatijd.
Nou, wat een leuke laatste opmerking. Dus er zijn absoluut hele mooie dingen gebeurd.
Nou, een voorbeeld wat je net gaf, lijkt me mooi. Ja. Wat is er nog meer voor moois gebeurd?
Dat je zomaar mailtjes krijgt via je impresariaat... of mensen die ook je persoonlijke mail weten te vinden. Die je bijvoorbeeld zeggen, ik heb al een kaartje voor je gekocht voor die en die show. En mocht je hem niet kunnen inhalen, hoef ik mijn geld voor dat kaartje niet terug. Gewoon spontaan. Terwijl zij in net zo'n financiële twilight zone zitten als ik. Hmm. Nou, dat vind ik saamhorigheid. Dat vind ik echt heel mooi.
We zijn misschien even wat aardiger geworden.
Aan de ene kant wel. En aan de andere kant komen er dus heel veel dingen naar boven. Het racisme vraagstuk. Boerenprotesten, mensen die tegen coronavirus protesteren. Het lijkt juist een tijd dat het heel erg in beweging is. En dat mensen toch behoorlijk fel tegenover elkaar staan.
En dat maakt het jaar 2020 misschien ook wel een heel interessant jaar. Mijn gast is cabaretier Javier Guzman. 2020 is zo'n gek jaar dat hij tegen al zijn plannen in nu toch een oudejaarsconferentie gaat doen. En hoe die eruit zou kunnen zien gaan we zo meteen bespreken. Blijf bij ons.
Dit is Kees, het zonnetje op de radio.
Nou, dat lijkt me terug.
Positief ingesteld.
Dat lijkt me realistischer.
Hij weet het altijd beter.
Die blijkt ook wel vaker gelijk te krijgen als het daarover gaat.
Is niet snel onder de indruk.
Ja, dat is natuurlijk geen sterk verhaal.
Waar zouden we zijn zonder Kees de Kort?
Dat lijkt me een prima samenvatting.
Elke werkdag even na 12. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Mijn laatste week spreek ik 5 gasten over onderwerpen die mij fascineren. Mijn laatste gast deze week is Javier Guzman. Een revanche op mijn slechtste interview ook ooit. Overigens, ik ben heel blij dat we dit nog een keer doen.
Ja.
Jij?
Ja, ik ook.
Ja, ja. Mooi. Je was het eigenlijk niet van plan hè, om over 2020 een oudejaarsconferentie te maken. Je gaat het nu toch doen. Wat maakte dat je dacht... Dit moet ik toch gewoon vertellen, het verhaal van 2020.
Nou, vooral corona, racisme. Want ik wist natuurlijk van tevoren al dat ook de verkiezingen in de VS zouden zijn. En ik ben bang dat hij gewoon weer herkozen wordt. Zoals ik ook bang was dat hij gekozen zou worden. En, weet je, als je het hebt over polarisatie, dan ik had toen de tijd een schotel, toen in 2016. En dan kon ik zo zappen tussen Fox en CNN. Of NBC. En toen voelde ik echt... van daar wonen mensen in totaal parallelle werelden daar. Die kunnen dus over dezelfde straat lopen, hetzelfde zien... en het toch 100% anders ervaren. En het dus niet zo zien. En ik ben bang dat we daar niet zo extreem als in Amerika... maar wel op afstevenen. Dat we steeds meer uit elkaar groeien... en ook geen behoefte meer hebben om naar elkaar toe te groeien... of om naar elkaar te luisteren. Het is die ene schreeuwt iets, die andere die moet er overheen schreeuwen. En dan is het bijna een soort... ja. Wedstrijdje wie de hardste opmerking maakt... waardoor de ander stopt met praten. En een soort van je gelijk halen. Terwijl in een gesprek is het niet zo, op zich helemaal niet zo interessant... wie er nou gelijk heeft. Als jij iets zegt wat mij inspireert... dan kan ik het. Dan kunnen we op andere partijen stemmen. Ik kan het over heel veel dingen niet met je eens zijn. Maar ik luister naar je. Nou, als je dan iets tegen me zegt waar ik van denk, ja, fok, dat heb ik nog nooit zo gezien. Ja, dat vind ik contact.
We zien het op veel dossiers. We zien de boer, je noemde ze al, die toch ook een soort extreme flank heeft in de Farmers Defence Force.
Ja.
We zien Thierry Baudet. Die, nou ja, het is natuurlijk aan de rechterkant van het spectrum staat en een hele grote fanbase aan het creëren is. Maar we zien ook het racisme-debat waar we het eerder over hadden. Zelfs over 5G en er gebeuren zoveel. Wat doet dat met onze samenleving? Wat gebeurt er? Wat zie jij gebeuren?
Nou ja, het is een beetje kip of het ei, hè? Werd de samenleving steeds heftiger en werd Robert Jensen toen steeds heftiger? Of werd Robert Jensen steeds heftiger en reageerden wij daarop? Mm. Maar die Alex Jones-achtige rol die hij nu heeft, daar vraag ik me echt af van, wat wil je daar nou mee bereiken? Ben je dan bezig met iets positiefs toe te voegen aan de samenleving, aan hoe we met elkaar omgaan? Of is het alleen maar rancune dat je niet meer op tv bent? Ben je alleen maar boos? Mm. Maar ja, hoe meer in de mainstream media complottheorieën als normaal worden gezien, dat wordt dan wel steeds linker. Als je dat combineert met fake news en het CDA, dan heet je Christelijk Democratisch Appel en je kan dus je interne verkiezingen niet garanderen. Ja, de tering, hé. Nee, maar dan loopt het allemaal wel behoorlijk spaak.
Maar
het is ook interessant om te kijken hoe sterk onze instituten zijn. Stel, als je het even afzet tegen Amerika. En dat het toch beangstigend is dat Trump meer die instituten heeft laten schudden op hun grondvesten dan we hadden gehoopt van tevoren. Nou, hoe bestand is het de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse politiek tegen extremen als Baudet, Wilders? Ja, dat vind ik dan wel interessant om dat te zien.
Ja, oké. Okay. Maar jij bent dan cabaretier. Jij gaat hier mensen mee aan het lachen maken.
Ja.
Hoe dan?
Nou, niet door die ene grap te doen die je slecht vindt. Want
Maar dit is allemaal zo erg. Het is zo. Maar goed, dat is misschien juist natuurlijk mooi.
Maar daar begin je heel vaak met schrijven.
Ja.
Eerst met de tragiek. Of je leest iets wat tragisch is. Of je voelt iets wat tragisch is. Of je observeert iets wat tragisch is. En dan pas als dat gedaald is en ingezonken, dan komen de grappen.
Toen we elkaar 3,5-4 jaar geleden spraken, zei je op een gegeven moment, ja, we moeten het samen doen. En toen deed je ook zo met je handen, samen. Ja. Dat vind jij waarschijnlijk nog steeds belangrijk, soort van samen. Wij zien nu steeds minder samen, althans op de flanken zien we dat het verscherpt. Maar er is natuurlijk een heel groot midden. En ik denk dat de grote midden zijn best wel redelijke mensen.
Absoluut.
Dus daar zit misschien ook wel de hoop. Daar zit jouw publiek ook.
Dat hoop ik. En die zullen ook echt wel in de flanken zitten. Ik denk niet zozeer in de rechterflank, maar dan wel in de linkerflank. Maar ook dat zou me niet per definitie iets uitmaken. Want ik vind het ook interessant als er iemand die juist totaal met alles van me oneens is, als die in mijn zaal zit en ik krijg die aan het lachen, op een goede manier. Ja, dan heb je het gevoel dat je niet staat te prediken voor eigen parochie. En dat je iemand misschien wel anders over iets hebt laten nadenken.
En dat is wel het doel natuurlijk. Is het doel dan ook samen? Of?
Ja. Het doel is. Kijk, je kan heel sec zeggen, kom op, het is gewoon ook gewoon 7:15. Het zaallicht gaat uit. een podium licht op. Er komt een mannetje op en die vertelt gewoon grappen.
We gaan lachen.
Ja. En gewoon super een goede fijn avond en plezier met je vrienden of met je vrouw, weet ik veel. En als dat je enige streven is, ik ken vakgenoten die dat het hoogst, nou ja, dan prima. Maar dat is niet mijn hoogste streven. Wel dat iedereen zich helemaal dubbel lacht. Maar ik hoop altijd wel dat mensen de zaal uitlopen en niet alleen de grappen onthouden, maar ook waar de grappen symbool voor stonden. Of wat ik bedoelde te zeggen in de show of met die grap. En of dat iets met ze doet. En weet je, toen ik begon dacht ik echt van, je kan op het toneel de hele wereld veranderen. En de langste discussie die ik ooit met mijn moeder heb gehad, was dat zij altijd tegen me zeggen, weer, je kan het denken van mensen niet in de kern veranderen. En ik dacht natuurlijk, waar heb jij het nou over? Iedere avond doe ik dat. Maar wat zij bedoelde was, jij kan nooit zeker weten of iemand je gewoon aankijkt en zegt, ja, inderdaad. En ondertussen denkt, oh man, hou toch je bek dicht, wat weet jij nou? En daar kom je dan wel achter dat het doet minder dan dat je zou hopen dat het doet. Zo'n show. Ja. En ik heb daar ergens ook wel een soort berusting in. Omdat er ook heel veel gebeurt buiten mijn gezichtsveld om. Ik bedoel, het enige wat ik kan waarnemen, kan horen, is hoe mensen praten in de foyer als ik na de show, en ik ga altijd naar het publiek toe. Hoe mensen erbij zitten, wat de sfeer is. Of mensen het over de show hebben. Of wat ik net zo legitiem vind en waar ik net zo van kan genieten, is als twee oude vrienden elkaar tegenkomen. Of twee buurtgenoten. Ik wist helemaal niet, jij ook. Maar dat heeft ook een hele sociale functie, theater. En dat, dat kan je bijvoorbeeld zien. Ik weet niet precies hoeveel jaar geleden dat het is, maar toen zei Den Haag ineens, weet je, al die streektheaters en al die kleine podia moeten maar gewoon opdoeken. Mensen gaan gewoon maar lekker naar de Schouwburg toe, naar de grote stad. Dat willen mensen niet. Die willen gewoon in hun eigen gemeenschap, in hun eigen dorp, klein stadje, gewoon lopend naar theater kunnen. Mensen weer zien die ze kennen. En bij wijze van spreken stom dronken kunnen worden en gewoon naar huis rollen. In plaats van allemaal rekening te moeten houden met een parkeerkaartje. En weet je. Dus dat is ook weer teruggedraaid. Omdat mensen dan ook gaan snappen dat als je dat doet, dat het niet alleen is dat je mensen een beleving ontneemt, maar je verkloot eigenlijk de hele aanwas van nieuw talent door dat te doen. Want hoe minder kleine theaters je hebt, en hoe minder middelgrote theaters je hebt, hoe minder doorstroom je krijgt van nieuwe cabaretiers.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar mijn laatste Big Five. Mijn gast is Gabriel Guzman. We hadden het over de polarisatie, het midden. Ja. Waar denk je dat de situatie waar we nu in zitten toe leidt? Waar is dit een transitie? Op weg naar iets? En wat zou dat dan zijn? Wat denk je?
Dat vind ik mooi gezegd. Dat hoop ik natuurlijk. Dat het... Zonder dat iedereen meteen, daar gaan we weer. Maar bijvoorbeeld dat mensen die heel veel eerst voor Zwarte Piet en dat behoud en cultuur en zo, dat je een shifting ziet gebeuren. Niet zozeer dat mensen het opgeven. Zo van, oké, laat het maar. Maar echt vanuit, oké, ik wist niet dat het zoveel pijn deed. En dat betekent dat mensen hebben geluisterd. En dat is positief. Maar het is natuurlijk al een heel bizar ding dat als Rutte één keer zegt tijdens een persconferentie dat er racisme is in Nederland, dat mensen dat echt, wow, hij zegt het gewoon. Terwijl dat weet toch iedereen? Net zoals iedereen weet dat we een halve narco-staat zijn. Net zoals iedereen weet dat corruptie in Nederland veel meer gebeurt dan dat wij doen voorkomen, zeker naar het buitenland toe. Dus dan denk ik, wat maakt dan dat mensen daar dan nog zo'n ophebben over maken? Dat hij zoiets zegt.
Hij noemde het ook systemisch racisme.
Mm-hmm.
En alleen weet niemand wat systemisch is.
Ja, omdat hij geïnstitutionaliseerd wilde hij niet uitspreken.
Maar waar gaat het naartoe? Je zegt als mensen begrijpen dat afscheid nemen van Zwarte Piet eigenlijk wel goed is, omdat er veel mensen last van hebben. Ik moet zeggen dat ik zelf die transitie ook wel ik was vroeger Sinterklaas met twee Zwarte Pik, Zwarte Pieten. En ik vond het heel gek dat dat niet meer mocht. Maar nu denk ik eigenlijk wel, net als heel veel mensen, van ja, als je nou zo'n last van hebt, nou, dan kappen we ermee.
Ja,
ik ben no hard feelings.
Ik ben zelf ook.
Toch?
Ja, absoluut.
En op welke vlakken zou je dat dan nog meer kunnen zien? Waar gaat het heen?
Ik hoop naar een tijd waarin, en dat zal fucking moeilijk zijn, omdat natuurlijk de media-output is zo groot. Dat ik bedoel, als je op de hoogte wil zijn, dat is bijna niet meer te doen.
Nee.
Je kan je alleen maar specialiseren in bepaalde onderwerpen. Want over de hele breedte, ja. Er zijn zoveel moving parts nu en er is zoveel beweging. Dat is niet te doen. En zo'n overvloed aan informatie. Maar ik hoop dat we gaan naar een samenleving waar mensen gewoon beter geïnformeerd zijn. Minder hun eigen mening herbevestigd zien worden op Facebook. Dat Facebook dan ook niet alleen maar jou de informatie stuurt waarvan ze weten dat je het wil lezen. Ga daarvan af, doe dat niet. Want als Zuckerberg oprecht is in wij willen de wereld in verbinding brengen met elkaar, helpt dat natuurlijk totaal niet. Door mensen alleen maar hun eigen mening de hele tijd voor te schotelen, dan wordt het denken van mensen ook nooit.
Redelijk.
Redelijk en dat ze zichzelf aan de tand voelen. Ja, dat ze zelf kritischer gaan denken.
Ja, maar is redelijkheid niet ook een heel belangrijk woord voor jou? In wat je hier nu vertelt, redelijkheid.
Ja.
En ik hoorde je dat allemaal vertellen. Ik dacht, ja, dat vind ik allemaal ook redelijk. Maar is dat goed voor een cabaretier? kun je daar wat mee?
Ik snap wat je bedoelt. Ja. Je kan soms dingen veel te veel nuanceren. En dan maak je jezelf eigenlijk...
Dominee. Niet,
ja. Ja. En ook niet meer... ook niet meer prikkelend. En over sommige dingen vind ik, ja, daar kan je gewoon heel genuanceerde, goed opgebouwde mening geven. Er hoeft niet zoveel grap in te zitten. Zoals met mijn huidige show heb ik het over fascisme. En de laatste 20 minuten. Maar ik heb nog nooit een show gemaakt waarin zeker de laatste 20 minuten zo weinig lach zat. Maar het is heel bewust. Het is echt een show die niet zozeer uitdooft aan het einde, maar waarin ik een aantal verhalen vertel, waar ik zelf niet eens zou weten wat voor grappen ik erover zou moeten schrijven, want zo verschrikkelijk is het. Maar het ook niet wil. En ik zeg daar, en ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen in Nederland, dat ik bang ben dat wij bij de komende verkiezingen een afslag gaan nemen en niet doorhebben hoeveel impact dat gaat hebben. Want als je helemaal het foute pad op gaat, wat ik dan nog niet zo snel zie gebeuren, zoals in Spanje met Franco, voordat dat nog genormaliseerd is, zo'n samenleving, daar zitten ze nu nog steeds tegenaan te knokken. Mm-hmm. Dat monster is dood gegaan in 1975. de gruwelheden zijn doorgegaan. Dus je kan niet ineens gewoon zeggen, oké, nu zijn we democratie. En alles klaar. Nee, toen hij werd herbegraven van dat verschrikkelijke graf. Ik ben daar ooit geweest. Hè. Als je het over megalomanie hebt. Gewoon dat je uit een rots uitgehouwen met marmeren stenen, waar 60.000 gasten, gastarbeiders, gedwongen arbeiders bij het leven hebben gelaten. Met een kruis van 250 meter erop. En dan een graf voor twee mensen, de architect en hij. Toen Francisco Franco werd herbegraven, weet je wie er kwam opdagen? De man die gewoon de staatsgreep van 82 heeft gedaan. En die werd daar met groot onthaal. Gewoon mensen die boven hun hoofd applaudisseren en de groet brengen, wordt hij daar onthaald. Dat is iets wat me verbluft heeft, dat zeker een land als Nederland zo vrij in het denken en zo weinig weet dat in 1975... bij het laatste optreden, publiek optreden van Franco, zie je gewoon 20.000 mensen die groet brengen. Dat kan je gewoon opzoeken op YouTube. Franco 1975. Nou, ik laat heel vaak filmpjes zien aan mensen. Dan zie je mensen helemaal wit wegtrekken. Nee, toch? Ik zeg, ja man, 1975, Madrid. Nee. Ja.
Ik ben heel erg geïnteresseerd in jouw oudejaarsconferentie.
Ja.
Ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden. We zitten zo ongeveer aan het einde van ons gesprek. En ik wil je graag de gelegenheid geven om een kettingvraag te stellen. Want ik stop, maar BNR's Big Five gaat gewoon door met Diana Matroos en Art Rooijakkers. Maandag begint Diana met de Big Five van de corona-aanpak. Haar eerste gast is dan Ira Helsloot. Hij is hoogleraar besturen van veiligheid. En ik ben benieuwd welke vraag jij voor hem hebt.
Hoe bestuur je veiligheid?
Dat is een.
Ja, maar ik las laatst een krant. Iemand die zichzelf effectieve diagnostiek. Dat is dan een studie. Dat wil dus zeggen dat er ook ineffectieve diagnostiek is. En hoe
bestuur je
dan kan je gewoon een blanco proefwerk in leven en dan ben je gewoon gepromoveerd. Ja, dat is zo ineffectief.
Hoe bestuur je veiligheid? Ja. Het is een mooie vraag. Ik ga luisteren maandag. En dankjewel voor dit gesprek.
Jij bedankt.
Javier Guzman, dank je zeer.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Ja, nu staat er nog iemand met een microfoon voor zijn neus.
Ja, Robin. Want dit is je laatste, Roelof. We hebben 2 jaar lang de Big Five gemaakt. Ik met een kleine onderbreking van mijn kant. Samen met Hilde, om de wijde redactie van dit programma. En ik wil ten eerste enorm danken voor in ieder geval die 2 jaar en al die andere jaren bij BNR. Ik denk dat de Big Five niet was geworden wat het nu is zonder jou. Ik vind dat jij echt heel goed in bent om dit soort gesprekken te voeren een uur lang. En echt de diepte in te gaan met mensen. Geïnteresseerd in mensen. En toch die rode lijn, die rode draad die bij die week van die Big Five hoort, constant weet vast te houden en steeds weet terug te pakken. Dus ja, ik heb daar enorm van genoten. Ik vond het echt een eer en een genoegen om met jou dit programma te maken. Mensen weten niet dat jij natuurlijk ook wel wat van die eigenaardigheden achter de schermen hebt. Bijvoorbeeld dat je altijd een nietje door je draaiboek wil hebben.
Ja.
Dat
is vandaag op mijn laatste dag vandaag, heb ik dus geen nietje in mijn draaiboek.
Omdat jij vergeten bent. Ik was het zo zat. Op een gegeven moment heb ik jou nota bene een gouden nietmachientje gegeven.
Ja, heb
zodat
ik
je
ook.
Zelf een nietje doorheen kan doen. En nota bene op je laatste dag vergeet je mee te nemen.
Ja, je hebt hem wel enkelzijdig geprint. Dat vind ik dan wel weer.
Ja, toch wel, hè? Ja. Er zit toch een beetje een artiest in jou, volgens mij. Want als dat nietje er niet in zat, begon je als een soort boquito over de redactie. Ik wil een nietje. Goed. Dat mogen ze bij je volgende werkgever mogen ze dat gaan oplossen. Of misschien moet je dat nietmachientje maar gewoon meenemen. 2 jaar Big Five. Het was uiteindelijk 9 jaar BNR. Je kwam hier binnen als tv-man en je bent een echte radioman geworden. Laten we gewoon even luisteren naar een klein stukje Roelof Hemmen bij BNR.
Oh, wat leuk.
BNR Nieuwsradio. BLT. BNR Lunchtime. Roelof Hemmen.
Goedemiddag en welkom bij BLT. Zometeen, Brussel is opeens somberder over onze economie. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De Britse premier Theresa May zit klem in die Brexit. Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers. Een uur lang de diepte in.
Ja, u wilt me allemaal dingen, dat is goed. U bent een goed journalist. Dus u wilt me dingen laten zeggen waar ik gewoon geen zin heb om ze te zeggen.
Maar u
ik
vindt hier wat van.
Niet over.
Maar u vindt er wat van. En ik merk dat ik het toch een klein beetje lastig vind om over deze onderwerpen met iemand van 24 te praten.
Ja?
Heb jij dat gevoel ook?
Je krijgt een tinting op je tong.
Ja, dit is heel gek.
Je krijgt nu een speekselvloed.
Oh, dat is handig op de radio.
Ja, je begint nu te kwijlen als een dolle bergbaviaan.
Het gaat door mijn hele mond, zeg.
In jou, zo'n goede interviewer.
Dat is mooi.
Zulke scherpe vragen stellen, zo snel.
Nou, er gaat echt een wereld voor me open. Ik heb echt last van dat dingetje.
Ik help je er doorheen. Het komt wel goed. Duurt maar een half uur.
En vandaag komen we live vanaf een reclamemast langs de A27 ter hoogte van Houten. We zitten op 23 meter hoogte. En die paal die gaat een beetje heen en weer. En toen bleef u mij vriendelijk aankijken en zwijgen.
Ja, inderdaad.
Nou, je maakt een vlog bijvoorbeeld. Hoe heet die nou ook alweer? Alleen mannen hebben vaginale orgasmes.
Oh ja, maar dat is interessant om uit te leggen. Of snapte jij dat gelijk?
We kunnen wel een scoopje proberen. Ik heb het meegenomen.
Ik heb al getraind vanmorgen. Oh. Ik denk dat ik het niet nodig heb.
Je hebt echt veel geleerd deze week, volgens
Zo,
mij.
Ja, zeg dat. Wat leuk. Wat waanzinnig leuk.
Laatste woord is voor jou, Roelof.
Oh, dankjewel, Robin, voor wat je net gezegd hebt en voor wat je hebt laten horen. Dankjewel. Dit was mijn laatste uitzending bij BNR na 9 jaar. Het was schitterend. Ik heb van elke minuut genoten. Big Five was voor mij de piek op de kerstboom. Elke dag een uur met interessante mensen over belangrijke onderwerpen. Een geschenk. En het werd gewaardeerd door jou, lieve luisteraar. Bedankt voor al die uren aandacht, voor de betrokken reacties, de aardige berichten. Ik zal je missen. Er was ook waardering vanuit het vak. De Big Five is genomineerd voor de Zilveren Reismicrofoon. Een prachtige erkenning van wat we doen. En we, dat zijn dan vooral Hilde Talstra en Robin Vinken, zonder wie er niets zou zijn. Dank jullie wel. De Big Five blijft gelukkig. Diana Matroos en Art Rooijakkers nemen het over vanaf maandag. En ik ga weg. Ik ga naar de ochtendshow van 538. Weer een keer van de hoge duikplank. Totaal anders, maar een prachtig nieuw avontuur. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.